Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 27e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen Daarna zingen we het tweede vers van Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 65ste psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 26e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 30. We noemden u Matthäus 26, de versen 17 tot en met 30.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, een gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het Paasga te eten? En hij zeide: gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Paasga houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereiden het Paasga. En als het avond geworden was, zat hij aan met de twaalven. En toen zij aten, zeide hij: voorwaar, ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. En zij zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen iegelijk van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordende zeide: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens, door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide: ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem, gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit. Want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd zondag 28 van onze Heidelbergse catechismus, zondag 28. Daar lezen wij het volgende, vraag 75. Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Antwoord: alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken, bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken, en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en van het bloed van Christus uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Vraag 76. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Antwoord: het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest die in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. Vraag 77. Waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zeker al zo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? Antwoord: in de inzetting van het avondmaal, welke al zo luidt: de Heere Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 26. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. 1 Korinthe 10, de versen 16 en 17. Zingen wij van Psalm 31 het 15e vers: hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En het 17e vers: gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En wat er verder volgt uit de versen 15 en 17 van Psalm 31 aan het einde van de dienst, krijgt u gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de Heere zorgt volmaakt. Als we dat mogen zien en beleven, is er verwondering en aanbidding in ons hart. We kunnen allereerst denken aan het gewone natuurlijke leven. De Heere zorgt ervoor dat wij eten en drinken hebben. Als we dat niet zouden hebben, zou het niet goed gaan. Maar de Heere zorgt niet alleen voor het natuurlijke leven. Hij zorgt ook dat we zijn woord mogen hebben. Dat woord dat getuigt van zijn Zoon, die het brood des levens is. Dat Christus het brood des levens is, komt bijzonder uit in de bediening van het sacrament van het heiligavondmaal. Daarom, jongens en meisjes, wordt er ook brood gebruikt. De Heere zelf heeft het zo ingesteld. En hij wil ons daarmee leren dat hij het brood des levens is. Hij maakt levend en hij houdt het leven in stand. Hij houdt dat geestelijke leven in stand, niet alleen door de prediking van het woord, maar hij komt ons tegemoet in de bediening van de sacramenten. Daarin buigt hij heel laag tot ons neer. En juist ook door het avondmaal wil hij versterken wat hij zelf gewerkt heeft in harten en levens. We mogen daar op deze voorbereidingszondag over gaan nadenken. Aan de hand van zondag 28 van onze Heidelbergse catechismus. Het heilig avondmaal. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats bediening. Ten tweede betekenis. En ten derde belofte. Het heilig avondmaal, in de eerste plaats bediening, ten tweede betekenis en ten derde belofte. Het heilig avondmaal mag bediend worden. Waarom heet dit tweede sacrament dat de Heere gegeven heeft eigenlijk avondmaal? Zouden jullie dat weten, jongens en meisjes? Waarom avondmaal? Omdat de Heere Jezus het ingesteld heeft op de laatste avond, in de laatste nacht van zijn leven. Voordat hij veroordeeld werd en voordat hij de kruisdood stierf. Daarom avondmaal. Ook de naam nachtmaal wordt wel genoemd. Er zijn ook andere namen. Tafel des Heren, de breking des broods, gemeenschap aan het lichaam van Christus en gemeenschap aan het bloed van Christus. Maar de naam avondmaal is toch wel een hele bekende naam als het gaat om dit sacrament. Er staat een woordje voor. Het woordje heilig. Wat zou dat betekenen? Wel, het geeft allereerst aan dat het avondmaal geen gewone maaltijd is. Maar in dat avondmaal wil de Heere onderwijs geven over heilige zaken. En wat zijn die heilige zaken waarin de Heere onderwijs geeft? Dan gaat het om het lijden en sterven van Christus. Hij leed en stierf als borg. Hij betaalde de schuld waar geen enkel mensenkind ook maar iets heeft om zijn schuld te verminderen, laat staan af te betalen. Het heilig avondmaal laat ons ook zien dat de Heere Jezus plaatsvervangend geleden heeft en gestorven is. Hij deed dat voor een ontelbare schare. Zijn lichaam voor velen verbroken. Zijn bloed voor velen vergoten. Dat komt nu allemaal uit, dat wordt onderstreept als het heilig avondmaal bediend wordt. Dat woordje heilig wil ook zeggen dat het niet voor alle mensen is. In die zin, het is voor heiligen. Dominee, wat betekent dat? Voor heiligen? Dat zal zeker niet. Zoals de Romeinse kerk erover denkt, dat alleen mensen die een bijzondere mate van goede werken hebben, die heel veel gepresteerd hebben voor zending of voor het kerkelijke leven, dat die alleen maar aan zouden kunnen komen aan de bediening. Nee, dat betekent het niet. Heiligen, dat betekent zij die de werking van de Heilige Geest in hun hart mogen kennen. En waar weet je dat uit? Hoe kun je dat nou eigenlijk vaststellen? Dat de werking van de Heilige Geest er is. Nou, dat is vanmorgen voorgelezen uit het formulier. Als de Heilige Geest werkt en woont in het hart, dan laat hij zien dat je zondaar bent, dat je overtredingen begaan hebt, dat je niet deugt, dat je voor God niet kunt bestaan. En dan houdt dat in een week van voorbereiding ook in dat je je vernedert voor God. Een arme tollenaar. Dat wordt beleefd in het hart. God zo heilig. En ik, onheilig, zou er voor mij dan wel plaats zijn aan het heilig avondmaal? Jazeker, als je die zonden bestrijden mag en als die zonden verdriet geven in het hart, wanneer het kwade beleden wordt en vergeving gezocht en gevonden wordt in het bloed van de Heere Jezus Christus, want ook dat is voorgelezen, dat al de zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en dat zijn volkomen gerechtigheid wordt toegerekend en geschonken wordt, alsof je zelf in eigen persoon voor al je zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ook dat derde, ook daaraan kunnen we weten of de Heilige Geest werkt en woont in het hart. Of je een hartelijk en ernstig voornemen hebt tegen alle zonden onder alle omstandigheden te strijden. Ja, maar zegt iemand, daar ben ik in deze 3 maanden wel heel erg in tekort geschoten. Beleid dat aan de Heere. Leg het hem voor. Opdat het in de weg van schuldbelijdenis en schuldvergeving tot een vlak veld mag worden. Ja, maar dominee, ik lig eigenlijk nog overhoop met iemand. In of buiten de gemeente, mag ook buiten de gemeente niet. Hebt u er alles aan gedaan? Opdat er ook in dat opzicht een vlak veld zou komen. Als dat nog niet is gebeurd, smeek dat het werkelijkheid mag worden. En dat u de eerste stap mag doen, de minste mag zijn. Opdat ook in die weg alle belemmeringen die er zouden kunnen zijn, weggenomen worden. Het heilig avondmaal. Geen prestaties in jezelf. Alles zoeken en vinden in hem die volmaakt heilig geleefd heeft. En toch als de meest onheilige, als de allergrootste zondaar, geoordeeld is. Al is het dan dat je van verre op hem ziet, uit de verte iets ziet van het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, dan wil de Heere het avondmaal gebruiken om het geloof te sterken. Dat is ook iets van dat heilig. De Heere heeft een heilig doel met het avondmaal. Het doel is dat zijn eigen werk in hart en leven, dat zo aangevallen kan worden, dat zo bestreden kan worden, versterkt wordt. Dat het geloof in Christus beoefend mag worden. Dat het hart op de zaligmaker betrouwen mag. Bediening. En wat zien we, jongens en meisjes, als het heilig avondmaal wordt bediend? Dan zien we dat het brood verbroken wordt. Wat zou dat betekenen? Dat betekent dat het lichaam van Christus verbroken is. Tot een volkomen verzoening van al de zonden. Dat is toch een rijke boodschap die doorklinkt bij de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal voor klein en groot in de genade. Ook voor de meest aangevochtene en bestredene. Maar zou dat breken van het brood nog meer te zeggen hebben? Zou het ons ook niet wijzen op datgene wat wij verdiend hebben? We zijn allemaal zondaren. Dan hebben we het verdiend dat wij verbroken zouden worden. En nu het wonder dat Christus lichaam verbroken is, opdat er heling, verzoening, heil en zaligheid zou zijn. Bij Rome wordt geen brood gebruikt. Dat weten jullie misschien wel, jongens en meisjes. Wat gebruikt Rome? Rome gebruikt ouwels. Kleine rondjes. Denk aan een kokoskoek. Daaronder zit van dat witte spul, heel dun. Daar moet je eigenlijk aan denken. En die kleine ouweltjes worden niet gebroken bij de bediening in de Romeinse kerk, maar worden op de tong gelegd van hen die aanzitten. Het is niet juist om het zo te doen. Het is met brood ingesteld. En dat brood geeft veel duidelijker aan dat het lichaam gevoed wordt dan zo'n ouwel waar bijna niks in zit. Het geestelijke leven moet gevoed worden door de Heer. Heeft echt onderhoud en versterking nodig. En dat verbreken, dat is toch ook heel wezenlijk. Daarin wordt het lijden en sterven van Christus gepredikt. En dat ontbreekt toch bij die ouwel. Het brood wordt gebroken. En het tweede is dat de wijn vergoten wordt. Dat wijst op het vergieten van het bloed van Christus. Dat gebruikt Rome wel. Rome gebruikt wel wijn. Maar in de loop van de tijd, zo rond 1200, is het gebruik ingeslopen dat de gewone kerkmensen geen wijn te drinken werd gegeven, maar dat de priester dat alleen deed. En in 1415, dus begin 15e eeuw, is dat in de kerkelijke leer vastgelegd. Zou het juist zijn? Wat zegt de Bijbel? En dan lezen we in 1 Korinthe 11 vers 28, maar de mens beproeven zichzelf. De prediker, en zij die aanzitten, zou je kunnen zeggen, en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. De mens. De Heere wil dat beide gebruikt worden. Brood en wijn. Tot versterking van het geloof dat hij zelf gewerkt heeft in harten en levens. Bediening. Het mag de komende zondag bediend worden. Het sacrament van het heilig avondmaal. En in die bediening zien wij iets terug van het drievoudige ambt van Christus. Als profeet verkondigt hij wat hij gedaan heeft. Als koning past hij zijn werk toe en ziet hij om naar zijn onderdanen. Als hoge priester geldt zijn enige offer. Buiten dat ene offer is er geen offer dat de Heere voldoen kan. Bediening. Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd? Vermaand, onderwezen. Dus wat ik net zei, dat profetische ambt van Christus. Dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht. De enige offerande. Dus daarbuiten is echt niks. Wie aankomt, komt aan als een arme zondaar in zichzelf. En verwacht het alleen van de rijkdom die Christus verdiend heeft in de weg van lijden en sterven. Aan het kruis volbracht. Volbracht. Alles betaald. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. Hij is de koning die de overwinning voor zijn kerk heeft behaald. Buig voor hem neer, als u nog geen onderdaan bent, opdat u een onderdaan van hem mag worden. En zijn offer wordt ruim en rijk uitgestald, voor klein en groot in de genade. Gaf hij zijn leven, als een lam ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn schudders, alzo deed hij zijn mond niet open. En aan al zijn goed gemeenschap hebt. En dan zegt het antwoord, alzo dat Christus mij en alle gelovigen, dus wat ik juist een klein beetje aangestipt heb uit het avondmaalsformulier, die de werking van de Heilige Geest in hun hart en leven mogen kennen, die God met hun hart mogen kennen, zichzelf mogen kennen en ook Christus mogen kennen, al is het nog zo in beginsel, nog zo klein, alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeek te drinken, bevolen heeft een liefdesbevel. En dat liefdesbevel, doe dat totdat ik kom, geldt alle gelovigen. Bediening. En nu ten tweede, de betekenis. Vraag en antwoord 76, wat is dat te zeggen, wat betekent dat? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Zou u dat uit kunnen leggen aan andere mensen? Wat is dat nou? Als je aan mag zitten aan de bediening. Wel, zegt het antwoord, het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor de vergeving der zonden en het eeuwige leven te verkrijgen. Het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. Dat betekent geloven in zijn lijden en sterven. Geloven wat er staat in Gods woord over alles wat Christus gedaan heeft in die diepe weg van smartelijk lijden en dragen van de toren van God. Geloven, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik zei het net, dat verbreken van het brood laat zien dat wij verbroken moesten worden. En het vergieten van de wijn geeft aan dat ons bloed vergoten zou moeten worden. Maar nu met het geloofsoog te mogen zien in dat gebroken brood en in die vergoten wijn, het volkomen lijden en sterven van Christus, waardoor hij vergeving der zonden en het eeuwige leven verdiend heeft en daarin ook doet delen. Hier al een klein beetje van dat eeuwige leven, want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En eenmaal de volmaaktheid, de volkomen zaligheid. En dat niet alleen, dat betekent nog meer. Maar ook daarnaast, daarbenevens, door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam, hoe langer, hoe meer verenigd worden. Er worden ook teksten bijgegeven. Als ik uit de catechismus spreek, neem ik dat boekje altijd mee waar al die teksten bij staan, waaruit de catechismus heeft geput. En dan lezen we in Johannes 6, vers 56, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Dat is nou die wonderlijke band die door de Heilige Geest wordt gelegd en al sterker wordt gemaakt. De vereniging van Christus met zijn bruidskerk. Zoals hoofd en lichaam één zijn, zo is het ook hier, het hoofd in de hemel, het lichaam voor een groot deel nog op aarde, en toch die eenheid, die band, door de Heilige Geest. Al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat we door één geest, gelijk de leden van een lichaam door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. Een band tussen het hoofd en zijn leden op aarde. En daarvan spreekt het avondmaal in Johannes 3, vers 24. En die zijn geboden bewaard blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Dus de Heilige Geest, waardoor die band er is en versterkt wordt. En in Johannes 4, vers 13. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Alles wat in Christus is, wordt door genade, door de werking van de Heilige Geest, het deel van in zichzelf verloren mensenkinderen, maar die door de Heere opgezocht zijn, door hem levend gemaakt zijn, door hem bekeerd zijn, het ware geloof is hen geschonken, zodat de geloofshand zich openen mag en in die geloofshand alles ontvangen mag worden wat de zaligmaker verworven heeft. Betekenis. En dan houdt dat heel veel in, geliefde gemeente. Als je over die betekenis mag nadenken aan de bediening van het sacrament van het heilig avondmaal. Hij voor mij, dat wonder wordt al groter. En waarom? De ontdekking gaat door. De zondekennis wordt groter. En de verwondering over de liefde van Christus wordt ook steeds groter. Want hoe is het mogelijk dat hij voor zo één, die weer zoveel kwaad heeft gedaan in de achterliggende tijd, lang niet gedaan heeft wat de Heere vroeg, veel overtreden heeft, soms zondige woorden uitgesproken zonder er van tevoren bij na te denken zelfs, je mond maar een zet geven, oordeel klaar hebben over anderen, zonder eerst goed onderzoek te doen, kwaad spreken over anderen achter hun rug, zo weinig de eer en het goedgerucht van anderen verbreid en voorgestaan, en van binnen het hart, het is al bang van te worden, wat daar allemaal wordt aangetroffen. Moet u dat ook beamen, geliefde gemeente? Moet u ook met schrik vaststellen dat er nog zoveel is wat onheilig is en daarom een steeds groter wonder aan de bediening een plaats te mogen ontvangen door de Heere ten dis geleid te worden, door hem aangebracht te worden, om meer te mogen zien van de onbegrijpelijk grote liefde van Christus. Zo lief heeft hij zijn kerk gehad, dat hij zijn leven gaf, dat hij zijn bloed stortte. Betekenis. En dan ten derde, ook belofte. Wat de Heere belooft in het sacrament van het heilig avondmaal, komen we ook al tegen in antwoord 75, het tweede gedeelte. Daar lezen we, en daarbij ook beloofd heeft ten eerste, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. Die zekerheid wil de Heere geven en versterken. In die overtuiging wil hij bevestigen Dat belooft hij bij de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Als dat brood wordt gebroken, dan mag het geloof geloven. Zo zeker als dat brood gebroken wordt, zo zeker heeft Christus voor mij zijn lichaam laten verbreken. En zo zeker als die wijn vergoten wordt, dat zie ik gebeuren, zo zeker heeft hij zijn bloed voor mij vergoten. Als dat niet was gebeurd, dan was er geen zaligheid. Maar dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Wat een rijk evangelie klinkt daarin door. En ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laaft betekent verkwikt, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Dus, het lijden en sterven van Christus betekent ook dat hij de ziel spijst en laaft verkwikt tot het eeuwige leven. De dood verdient. En dan het eeuwige leven belooft. Ik zei het al. Hier al een klein beetje van dat eeuwige leven te mogen kennen en daarom de Heer aanbidden en verwonderen. Geloofd zij God. Die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Dat is dat grootste wonder aan mij. Want de Heer laat echt wel zien wie we zijn. Opdat Christus zou schitteren als een diamant tegen de zwarte achtergrond van onze zondigheid. Voor mij, die nog zoveel onreins in me omdraag. Wat een onbegrijpelijk wonder. En dat de Heere het avondmaal gebruikt om te onderstrepen. Het eeuwige leven zal eenmaal in volmaaktheid uw deel mogen zijn. En ook het laatste antwoord getuigt ervan wat de Heere belooft. Vraag 77. Waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zeker al zo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? En dan wordt verwezen het antwoord naar de inzetting van het heilig avondmaal. En die luidt al dus, 1 Korinthe 11, de verzen 23 tot en met 26, de Heer Jezus in de nacht, dus nachtmaal, avondmaal, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood. Dus juist als zijn lijden en sterven heel nabij is, dan denkt hij nog aan zijn discipelen. Dan bekommert hij zich over hen en ontfermt zich over hen. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Het lichaam verbroken voor zondaren. Lucas 22, vers 19, daar wordt naar verwezen. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende: dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dat lichaam gegeven voor zondaren. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. De Heere staat centraal. Niet mensen die aan mogen komen, tot zijn gedachten is. Tot tweemaal toe wordt dat in 1 Korinthe 11 genoemd. En gedachten is, wat wil dat nou zeggen? Je denkt terug aan iets. Aan het avondmaal denken we terug aan het lijden en sterven van Christus. Maar dat niet alleen. Het geloof in dat lijden en sterven wil de Heere aan het avondmaal versterken. Juist als gezien mag worden op datgene wat de borg en middelaar gedaan heeft. Dan leidt dat tot versterking van het soms zo aangevochten geloof. Als je mag zien dat hij zijn werk volbracht heeft. En dat voor mij, die het telkens weer verzondig tot zijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren ook die drinkbeker. Ook daarin komt uit voor u, Lucas 22, vers 20, desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. En dan nog een tekst, 1 Korinthe 10, vers 16 en 17, die toezegging wordt herhaald door de heilige Paulus. Paulus die de werking van de Heilige Geest mag kennen in zijn hart en leven. Die heilig is in zichzelf. Heilig in Christus. Door de Heer apart gezet. Geloof geschonken. Bekering gewerkt. Van dood levend gemaakt. Paulus waar hij spreekt. De drinkbeker der dankzegging. Die wij dankzeggende zegenen. Is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus. Gemeenschap dus aan het bloed van Christus. Door aan het avondmaal te mogen aanzitten en die wijn te mogen drinken. Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam. Dewijl omdat wij allen eens broods deelachtig zijn, verbonden met elkaar, één lichaam, liefde tot elkaar. En dan voelt u wel, geliefde gemeente, als daar iets ligt met een ander, dan is dat een belemmering. Althans in die zin, als u er alles aan gedaan hebt om die belemmering weg te nemen. Als u werkelijk daarvoor op de knieën hebt gelegen en gesmeekt hebt, Heere, neig toch het hart, opdat het een vlak veld mag worden. Dan is de toegang vrij om aan te gaan voor klein en groot in de genade, tot versterking van het geloof in hart en leven, als een gave, een werk van de Heilige Geest. En dan is er o zoveel reden, groot en rijk, van die koning te mogen zingen. En we gaan dat ook eerst doen. Het eerste vers van Psalm 45. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Het eerste vers van Psalm 45. Zo'n koning, waarvan we gezongen hebben, is er maar één. Bij hem is alles te vinden. Wat zijn we dan toch dwaas en zondige liefde gemeente. Als we blijven zoeken buiten hem. Als de dingen van dit leven bovenaan staan. Nee, ik zeg niet dat we geen taak hebben in dit leven. Dat is vanmorgen nog voorgelezen. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. We hebben zeker wel een taak in het leven. Maar er staat ook in Gods woord: zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. We zijn op reis door dit leven. We zijn op reis naar de eeuwigheid. Als we daar niet mee bij stilstaan, zijn we dwaas. Want het is wel de werkelijkheid. In één ogenblik zouden we weggenomen kunnen worden. Nog niet zo lang geleden gebeurd op Urk. En waar zullen we dan zijn in de eeuwigheid? Weet u wat we nou ook zien in het verbreken van het brood en in het vergieten van de wijn? Daar zien we ook de rechtvaardige toren van God in. En wie buiten Christus blijft, die zal die toren van God tot in eeuwigheid ondervinden. En daarom, geliefde gemeente, als u of jij dat nog doet, ga daar niet mee door. Buig de knieën en smeek dat de ogen geopend mogen worden. Zoals de Heere ook bij Saulus de ogen heeft geopend. Hij opent de ogen der blinden. Saulus was blind. Opgevoed bij het woord. Onderwezen het woord en toch blind. Zo zijn we allemaal blind. We kennen God niet echt met ons hart. We kennen onszelf niet echt. En we kennen Christus niet echt. Maar nu heeft de Heere geen lust in onze dood. Maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. En nu is het deze zaligmaker die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Die nog werkt, ook in onze tijd. In de plaats van de vaderen zullen de zonen staan. In plaats van het Godvrezende voorgeslacht zal er de vreze God zijn onder het nageslacht. En daarom buig de knieën voor hem die de hoorder en de verhoorder van het gebed is. Opdat u oog mag krijgen, niet alleen voor wie u zelf bent en voor wie jij zelf bent, maar ook oog mag krijgen voor Christus, die koning, die afdaalde uit de hemel, die mens wilde worden, om in ziel en lichaam volmaakt gehoorzaam te zijn voor ongehoorzamen, en om in ziel en lichaam de gramschap van God ten volle te ondervinden voor mensen die die toren rechtvaardig verdiend hebben, opdat er ontkoming, opdat er vergeving zou zijn. Ik denk aan Afghanistan. Veel mensen hebben geprobeerd daar nog weg te komen. En wij verkeren allemaal in gevaar. Zoals we op deze wereld komen, liggen wij onder Gods toren. Maar er is nog ontkoming te vinden. Zoek het dan, opdat u het mag vinden. In die ontkoming mag delen de vergeving van de zonden en het eeuwige leven. De bediening van het heilig avondmaal. Daar is geen plaats voor farizeeërs. Wat bedoelt u, dominee? Wel, daar bedoel ik mensen mee die vinden dat ze het heel aardig voor elkaar hebben. Die dit doen en dat nalaten, tevreden zijn over zichzelf. Daarvan zegt de Heere in zijn woord: wat hebt u mijn inzettingen te vertellen en neemt mijn verbond in uw mond? Komt maar niet op uiterlijke dingen aan, op dingen die gedaan worden aan de buitenkant, maar het komt op het hart aan. En in dat hart wil de Heere werken, als u nou zou moeten zeggen, zo ben ik nou eigenlijk, tevreden met mezelf. Smeek dat de Heere u uzelf leert kennen, om in die weg ook Christus te mogen leren kennen, die de koning is, bij wie zondaren, erge zondaren, grote zondaren, zware zondaren van harte welkom zijn. Denk maar aan die tollenaar. Die had helemaal niets om de Heere aan te bieden. Enkel zonde en schuld, onheiligheid tegenover de heilige God. En die mocht delen in de vergeving der zonden. Gerechtvaardiging hij af naar zijn huis. En zo is het nog. Bij de Heer is veel vergeving en veel verlossing te vinden. Zoek het dan toch alleen bij hem. En als we aan mogen zitten, door de Heer getrokken en aangebracht aan de dis des verbonds, wat kan er dan een verwondering en aanbidding zijn in het hart? Hoe is het mogelijk dat ik opnieuw de dood des Heren verkondigen mag? Hoe is het mogelijk dat de Heer de band met mij nog niet heeft doorgesneden? Wel, dat komt omdat die koning lief heeft met een eeuwige liefde. Die heeft de band met zijn discipelen ook niet doorgesneden. Wat gebeurde er in de nacht waarin het avondmaal werd ingesteld? Ze werden allemaal aan hem geërgerd. Allemaal vluchten ze. En wat heeft Petrus gedaan? Tot driemaal toegezegd: ik ken de mens niet. Zijn vinger zelfs opgestoken. Zelfvervloeking uitgesproken. Dat is wat geweest. Maar de band gelegd door de Heilige Geest met Christus kon niet teniet gedaan worden. De Heere hield zijn werk in stand. Hij bad voor zijn discipelen. En zo bidt hij nog in de hemel. Hij bidt niet alleen om bewaring te midden van de gevaren, maar ook om versterking van het geloof. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Het zal zelfs sterker worden. Al meer mogen betrouwen op die koning die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Hier de vergeving van de zonden en het beginsel van de eeuwige vreugde. En eenmaal de eeuwige zaligheid naar ziel en lichaam. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u geschonken hebt. Vergeef wat gebrekvol en zondig was. Wees met ons in de week die begonnen is. U kent ieders omstandigheden. U zegt het bid zonder ophouden. En daarom willen wij opnieuw alle noden en zorgen die er zijn aan u voorleggen. Ontfermt u zich tot eer van uw naam. Heilig moeilijke, voor ons vaak onbegrijpelijke wegen aan het hart. Geef oog voor het Lam Gods, of geef al meer oog voor Hem die zijn leven gaf en zijn bloed stortte, die de zonde der wereld wegneemt. Wees zo met ons in de week van voorbereiding, ook als het bezinningsuur er zal zijn, dat dat ook door u gezegend mag worden. Help bij alles wat we te doen hebben, maatschappelijk en ambtelijk, in het onderwijs dat we volgen mogen of mogen geven. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen, op de weg, op het water of waar we ook zijn. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven, dit smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte uit Psalm 145, het vijfde vers. Dat besluit met deze regels: God sluit uw hand, ontfermend en weldadig, opdat uw gunst al wat er leeft verzadigt. Het vijfde vers van Psalm 145. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.